Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee D.H.J. Volkers voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 16 augustus zal om 10 uur dominee D.L.W. Kater en om 5 uur kandidaat M. Diepeveen voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 19, vers 4, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Heffen wij met elkaar onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is, en die was, en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar straks luisteren naar het eerste nachtvisioen van Zacharia, waar hij iets mag zien van Gods soevereiniteit. De man op het rode paard is soeverein over de hele wereld. Daarom zingen we van Psalm 47, vers 1 en vers 4. 47, vers 1 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar van Psalm 1, het tweede vers. We zullen straks namelijk lezen dat de ruiter, of de man op het rode paard, dat die staat in een dal, in een diepte, waar meertebomen staan. Meertebomen, dat zijn bomen die van veel water houden, vaak ook langs beken daarom staan. En die dragen het hele jaar vrucht, of die hebben het hele jaar groen blad en die dragen vrucht op hun tijd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat David, toen hij Psalm 1 dichtte, en dichtte over die frisse boom die in vette grond geplant staat bij ene stroom, dat David dacht aan een myrteboom. Vandaar Psalm 1, vers 2, naar de geloofsbelijdenis. En ieder van u nodig ik uit om met mij in zijn hart als volgt te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen, voordat we de Bijbel openen, de Heer om een zegen vragen? Heren, we hebben ervan gezongen na de geloofsbelijdenis. Over die boom die geplant is aan een waterstroom. Zo zal ieder zijn die gelooft in die 12 artikelen van het geloof. Zo zal ieder zijn die zijn vertrouwen stelt op de drie enige God. Op de Vader die schepper is, de Zoon die verlosser is. En de Geest die de grote vernieuwer is van ons leven. Ja, Heere, laat ons inderdaad maar die boom zijn. Dat we vrucht dragen op uw tijd. Vrucht dragen in de gemeente, in ons leven. Vrucht dragen en naar de mensen toe om ons heen, dat we iets hebben uit te reiken van wat u in ons leven gewerkt heeft. Waardoor een ander weer gevoed kan worden. Waardoor een ander verder kan. Ja, waardoor een ander zegt, moet je nou eens kijken met al die tegenspoed. In zijn of in haar leven is toch dat loof niet verwelkt. Laat die het er niet bij hangen. Raakt hij niet ontmoedigd, zit hij niet bij de pakken neer, maar mag hij door een of ander geheim weer doorgaan. En dat geheim, dat bent u natuurlijk, Heer Jezus. Dat bent u, Heilige Geest, de bron van het levende water wat ons leven vernieuwt. Dan zitten we nog zo aan de bodem en weten wij niet hoe we verder moeten. Ja, Heer, als we om ons heen kijken in de natuur, dan zien we hoe schraal en hoe dor en droog het is. Het gras is geel. Er zijn bomen die hun bladeren laten vallen. omdat ze niet genoeg water meer hebben. Ons land, ja, heel West-Europa zucht, de natuur zucht, omdat er geen water uit de hemel is gekomen. Omdat de rivieren, de standen steeds lager komen, omdat zelfs wij met al onze techniek en met al onze vooruitgang moeten vrezen dat sluizen dicht moeten, dat scheepvaart stil komt te liggen, dat industrie straks niet meer genoeg koelwater heeft. Heere, u bepaalt ons er toch bij dat wij niet afhankelijk kunnen zijn van onszelf en van ons eigen inzicht, maar alleen van u. En heren, in die tijd dat het grootste gedeelte van ons land dat niet meer beleidt, komen wij hier samen en beleiden wij, heren, wij zijn alleen maar afhankelijk van u, onze hemelse Vader. Zonder u is er bij ons geen vrucht en zijn wij net zo dor en droog als dat grasveld hier tegenover. Zonder u is er geen hoop op nieuw leven in ons, op vrucht in ons. En daarom bidden en smeken wij u, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Dat we door die Geest zicht mogen krijgen op geestelijke geheimen. Zicht mogen krijgen op een toekomst die veel verder ligt dan wat het menselijke oog kan zien en toch veel dichterbij is dan wat de meeste van ons verwachten. Heren, wilt u ons, als we mee gaan kijken met Zacharia, wilt u onze ogen openen, ons verstand verlichten, onze harten verlevendigen, opdat we het mogen ontvangen zoals u het bedoeld heeft. En dat ook wij, net als Zacharia toen en zijn tijdgenoten, hoop mogen hebben voor de toekomst in een wereld waar zoveel hopeloos lijkt. En naar de mens gesproken ook hopeloos is. Maar u geeft die toekomst van hoop. Want u, Heer Jezus, staat aan het einde van de geschiedenis. Ja, aan het begin, want in het begin was het woord en dat was u. Maar aan het eind komt u terug en brengt u alles tot een voltooiing. Mogen we daar zicht op krijgen deze middag? Geef zo uw zegen en leert u ons wat wij nog niet weten. Geeft u ons wat wij nog niet hebben. En maakt u ons wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. We openen onze Bijbel. In het één na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Het Bijbelboek van de profeet Zacharia. En daarvan lezen we hoofdstuk 1, vers 7 tot en met 17. Het eerste visioen, de man op het rode paard, wat Zacharia te zien krijgt. Ik geef hem maar eens weg, want het is best een grote tekst. We gaan straks onderscheid maken in de tekst in wat Zacharia ziet, wat hij hoort en wat hij moet preken. Dat is een beetje de driedeling van dit gedeelte, Zacharia 1, vers 7 tot en met 17. Op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de myrten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, Zacharia dus, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel, die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land, ik zou liever vertalen de aarde, door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heere die tussen de myrten stond en zeide, wij zijn de aarde doorgegaan en zie, heel de aarde zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere, En zei: Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij: Predik. Zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion, maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing. U mag de Heere met uw gaven dienen en wij gaan zingen wat die mensen in de tijd van Zacharia ook zomaar hadden kunnen zingen. Dat ze op de voorspoed van alle tegenstanders, van alle goddelozen letten. En dat ze zeggen, waar is God nou toch? Maar uiteindelijk is Hij degene die de geschiedenis tot een goed einde brengt. Daarvan gaan we zingen met Psalm 73, de versen 2, 4 en 6. De Heere zegene u en ook uw gaven. We zingen straks na de preek, na het voorspel van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Laat dat ons antwoord zijn op de prediking. Psalm 89, vers 8. De tekst is zoals gezegd, het hele voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 1 vers 7 tot 17, wat ik in drie delen wil verdelen. Zacharia's eerste nachtvisioen toont ons, dat is het thema, in de eerste plaats wat Zacharia ziet. Hij ziet een visioen dat gaat over Gods soevereiniteit in vers 7 tot 11. En daar lezen we op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat. In het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om de aarde door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heere die tussen de mirten stond en zeide, wij zijn de aarde doorgegaan en zie, heel de aarde zit neer en is stil. Dat is wat Zacharia ziet. Dan vervolgens in vers 12 en 13 wat Zacharia hoort. Hij hoort namelijk een hartstochtelijk gebed van de engel van de Heere. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. Dat is wat Zacharia hoort. En tenslotte wat Zacharia moet preken, vers 14 tot en met 17. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik. Zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dat is wat Zacharia moet preken. Dus Zacharia's eerste nachtvisioen toont ons wat Zacharia ziet, wat Zacharia hoort en wat hij moet preken. Maar voordat we daarbij stil gaan staan, wil ik eerst met u gaan nadenken over een visioen. Wat is dat nou eigenlijk en hoe leg je dat nou uit? Dat is best wel lastig, want een visioen, dat is een genre, dat komen we in de normale literatuur niet tegen. Dat is echt typisch bijbels. Een visioen, dat krijgt een profeet te zien en hij krijgt daarmee op een bijzondere manier zicht, visie, daar komt dat woord visioen vandaan, visie op de toekomst. En een mooi voorbeeld daarvan, dat zijn bijvoorbeeld de dromen van Jozef. Niet Jozef, de man van Maria, maar Jozef, de zoon van vader Jacob. Hij had ook dromen. Welke dromen? Nou, de dromen van de schoven. De schoven die bogen voor Jozef zijn schoof. En de zon en de maan en de sterren, dat is de tweede droom die hij kreeg. Die bogen voor hem. En de betekenis van die twee visioenen, die was één. Namelijk, Jozef, er komt een moment in je leven dat je broers, en zelfs je vader en je moeder, zich zullen buigen voor jou. Dus er zat in die dromen die hij kreeg van de Heere, zat een belofte voor de toekomst. Een belofte hoe zijn toekomst eruit zou zien. Namelijk dat zijn broers, zijn vader en zijn moeder voor hem zouden buigen. Maar veel meer wist Jozef niet. Dat visioen, of die droom moet ik eigenlijk zeggen, vertelde niet over zijn tijd in de put. Het vertelde niet over die slavenkaravaan, ook niet over zijn werk bij Potifar, niet over de gevangenis waar hij in terecht kwam. Nee, die hele tussenperiode, daar ging die droom niet over. Maar toen die nare dingen in zijn leven gebeurden, kon Jozef aan de droom terugdenken. Om hoop te vatten. Om te bedenken, ja maar ik zal ze weer terugzien. Toen zijn broers hem verkochten naar Egypte en Jozef daarachter die slavenkaravaan aan moest sjokken, achter die kamelen aan. Kon Jozef al weten, ik ga nu weg van mijn broers, ik word weggevoerd, maar ik zal ze weer terugzien. En ze hebben mij nu vernederd, mij verkocht, verlaagd tot een slaaf. Maar straks zal ik verhoogd zijn, dan zullen mijn broers voor mij buigen. Eigenlijk kun je zeggen, die droom van Jozef hielp hem om hem in alle moeilijkheden op de been te houden. Die dromen hielpen hem om op de Heere te blijven vertrouwen. En de moed niet te laten zakken, maar standvastig te zijn, trouw te zijn. En hoopvol uit te zien en te verwachten die toekomst die de Heere beloofd heeft. Er is alleen één verschil tussen een visioen en de dromen van Jozef. Jozef sliep toen hij dit te zien krijgt, maar bij een visioen ben je klaar wakker. Veel profeten kregen visioenen, de profeet Daniel, Jesaja, Ezekiel. Dan heb je een paar oud-testamentische profeten, maar ook in het Nieuwe Testament, Petrus kreeg een visioen meermalen te zien. Paulus en ook Johannes. En ook Zacharia dus. Hij krijgt in één nacht 8 visioenen te zien. Geen dromen, hij slaapt niet, hij is klaar wakker. Ja, hij slaapt wel in die nacht. Want na het 4e visioen is hij waarschijnlijk in slaap gevallen. Want bij het 5e visioen zegt, moest de engel hem weer wakker maken. Maar hij is klaar wakker, omdat God hem op een bijzondere manier laat zien wat er in woorden niet te vatten is. En dat gaat over de toekomst. De Heer laat hem zien wat je met het blote oog niet kan zien. De Heer laat hem zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. En die beelden die hij te zien krijgt, die zijn vol symboliek. En ons probleem is vaak dat wij die beelden van die tijd niet meer snappen, omdat het in onze tijd niet meer voorkomt. Dus we moeten een soort sprong terug in de tijd maken. Wat hebben die mensen er toen bij beleefd, bij gedacht? Die visioenen geven trouwens helemaal geen volledig beeld. Hè? Net als dat die droom van Jozef geen volledig beeld geeft. Als een soort draaiboek, zo wordt dat wel eens gezien. Dan wordt de Bijbel als een soort puzzelboek gezien. Waar je alle stukjes in de juiste volgorde achter elkaar moet leggen. En dan heb je een soort draaiboek van de geschiedenis. Daar zijn visioenen helemaal niet voor bedoeld. En dan kom je ook altijd weer achter dat mensen zeggen, oh, ik heb het toch weer verkeerd berekend. Nee, het moet niet die datum zijn en we leven nu in die tijd. En dan, dat gaat maar door. Nee, die visioenen zijn bedoeld om net als bij Jozef's dromen te laten zien, daar loopt het allemaal op uit. Het gaat allemaal goed komen als je op de Heere vertrouwt. En kijk, zegt de Heere, ik laat jou zien wat je met het blote oog niet kan zien. Zodat je als je nu denkt, het komt nooit meer goed, dat je aan dat visioen kan denken en kan denken, ja maar het komt wel goed. Hoe vaak zou Jozef dat niet gedacht hebben? Het komt nooit meer goed. Daar heeft hij toch verschillende momenten in zijn leven gehad dat hij dat kon denken. Nu zit ik hier in die put en als niemand mij helpt, dan ga ik dood. En toen hij verkocht werd naar Egypte, ik zou mijn vader Jacob nooit meer zien. Maar dan kon hij weer denken aan die droom met de zon en de maan en de sterren. Die voor hem buigen en bedenken, nee, de Heere heeft beloofd, ik zal mijn vader wel weer zien. Ik heb geen idee hoe dat moet. Maar ik zal hem weer zien, ik moet stand houden, ik moet standvastig zijn. Die dromen gaven hem kracht. En toen Jozef verleid werd door Potifars vrouw om met haar naar bed te gaan. Toen wist Jozef, nee, want de Heere heeft een andere toekomst met mij voor. Ik ben niet van deze wereld, van dit koninkrijk, ik ben van het koninkrijk van God. Hij heeft mij een toekomst beloofd, maar dan moet ik wel hem gehoorzamen, hem vertrouwen en trouw aan hem zijn. Want anders kies ik voor mijn eigen toekomst en niet voor zijn toekomst. En daarom spreekt de Bijbel met ons op allerlei manieren over de toekomst, zodat wij volharden. Niet zodat we een draaiboek weten, maar zodat wij nu volharden tot het einde. Nog een voorbeeld wat hierbij aansluit, om nog een keer dat punt duidelijk te maken. Toekomstbeelden, dingen die de Bijbel over de toekomst vertelt, die zijn om ons te doen volharden. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in een nieuwtestamentisch hoofdstuk, 1 Korinthe 15. En dat is een hoofdstuk waar Paulus schrijft over de toekomst van de opstanding. De toekomstige opstanding. Hij zegt, de Heer Jezus, die is uit de dood opgestaan, naar de schriften. En daarom, hij was de eersteling, daarom zullen wij met zijn wederkomst ook opstaan in een nieuw leven. Dus als je gelooft in de Heer Jezus, mag je weten, mijn lichaam daalt nu straks het graf in. Maar straks zal ik weer leven in een verheerlijk lichaam. En dat gaat Paulus allemaal uitwerken. In 1 Korinthe 15. Maar als je kijkt hoe dat hoofdstuk eindigt, dan zie je, dit zegt hij met een reden. Het allerlaatste vers, 1 Korinthe 15, vers 58, daar zegt Paulus, daarom, omdat dit allemaal waar is over die opstanding, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Met andere woorden, ik heb jullie over de hoop van de opstanding verteld. Niet zomaar om je nieuwsgierigheid hoe het later zal zijn te bevredigen. Nee, ik heb dat verteld zodat je nu vandaag standvastig bent. En zodat je je vertrouwen stelt op de Heere met je gedachten gericht op de toekomst. En dat je je zo inspant om zijn werk te doen. Dus als de Bijbel ons over de toekomst vertelt, over dingen die nog moeten gebeuren, dan is dat zodat we nu toegerust worden om standvastig te zijn. En trouw. En gemeente, dat is nou precies wat die mensen daar toen in die tijd van Zacharia ook nodig hadden. Zacharia, die krijgt die visioenen in een tijd dat het land helemaal in puin ligt. Jeruzalem eens, die grote stad van koning David en van koning Salomo, met alle pracht en praal van het paleis en van de tempel en die hoge muren. Dat is nu allemaal een ruïne. En de steden van Juda, die liggen ook in puin en die zijn verlaten en daar leven wilde dieren, daar kan je niet wonen. En die tempel die ligt helemaal verwoest. Het gebouw is kapot, maar dat is niet het enige. Hè? Als de tempel kapot is, daar zit een hele diepe beleefde realiteit in. De Heere woont niet meer onder ons. God is weg. Toen 70 jaar geleden de tempel verwoest werd, heeft de Heere zich teruggetrokken. Hoe realistisch is het om in die situatie te hopen op een spoedig herstel van het Koninkrijk van God? Hoe realistisch is het om dan te denken, ja, binnenkort zal Jeruzalem weer de hoofdstad van Juda zijn. En dan zal de tempel daar zijn. En dan zal de Heere daar weer wonen. En dan zullen wij daar in vrede leven. Dat is helemaal niet realistisch. Nou, en dat brengt ons bij dat visioen en wat Zacharia daar ziet. We lezen in vers 7 dat op de 24ste dag van de 11e maand, de maand Shabbat, in het tweede jaar van Darius, het woord van de Heere tot Zacharia kwam. Darius, die naam valt hier, die moet je niet verwarren met de Darius uit het Bijbelboek Daniel. Dat was een andere Darius. Er hadden meerdere koningen van de Perzen, de naam Darius. Dit was Darius de Grote, die regeerde vanaf het jaar 521 tot het jaar 486 voor Christus. Dan heb ik de vorige week verteld dat koning Cyrus 18 jaar geleden de Joden opriep om naar Jeruzalem te gaan en om daar de tempel te herbouwen. Maar Cyrus is overleden. En zijn zoon, Cambyses de Tweede, die zou zijn heerschappij overnemen, maar dat ging niet goed. Want dat land, dat had 20 provincies, 20 gewesten. En daar braken opstanden allemaal uit. Die zagen dat niet zitten met Cambyses aan het hoofd. En daarom werd zijn koningschap omvergeworpen. En voordat hij nog maar goed en wel aan de macht was, pleegde Cambyses zelfmoord. Want hij dacht, het is een verloren zaak voor mij. En een van zijn officieren, die ook zijn neef was, dat was dus Darius. En Darius dacht, dit is mijn kans. Nu kan ik de macht grijpen. En hij was een hoge officier in het leger, dus hij had het leger aan zijn kant. En hij heeft met harde hand al die opstanden in die 20 provincies neergeslagen. En heeft toen zichzelf tot koning uitgeroepen. En wat dat dan gaat, zou je Darius van toen heel goed kunnen vergelijken met de heersers die daar nu nog zijn. De Ayatollahs in Iran. Die slaan elke opstand met harde hand neer. Die tolereren geen tegenstand. Darius had grote militaire successen. Darius breidde zijn rijk uit tot een enorm groot rijk met helemaal vanaf India in het oosten tot in het westen, tot in Griekenland aan toe. Het werd het grootste en machtigste rijk van toen. En hij verenigde dat rijk economisch gezien. In die 20 provincies voerde hij 1 taal in, het Aramees notabene. En hij voerde 1 systeem in van maten en gewichten, want dat bevordert de handel als we allemaal op dezelfde manier rekenen. En hij investeerde in de infrastructuur, zodat de handelsroutes goed begaanbaar waren. En, het lijkt de Europese Unie wel, hij zei, economie stimuleer je als je 1 munt hebt, 1 munteenheid waar we met z'n allen mee betalen. Dat is de dariek geworden. Wij hebben de euro, hun hadden de dariek. Kortom, Darius is een machtig man die zijn macht militair en economisch laat blijken. Nou, nu zijn we 25 eeuwen verder, maar er is niet veel veranderd. Het zijn toch nog steeds de 2 pijlers van de grote wereldmachten. Dat hoor je toch dagelijks in het nieuws. Defensieuitgaven moeten omhoog en we moeten zorgen, de andere pijlen, voor een sterke economie. Dan maken we een vuist tegen Rusland en tegen China. Dan maken we indruk, dan zullen ze ons niet aanvallen. Economische kracht, militair geweld. Dat zijn de spierballen van de koninkrijken van de wereld. Maar later zullen we Zacharia horen zeggen in Zacharia 4, niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest spreekt de Heere van de legermachten. Dat was pas het 5e nachtvisioen. Maar de Joden in Jeruzalem dachten, ja, in een wereld waarin Darius de koning is, die ongekende economische kracht en militaire macht heeft, hoef je echt niet te hopen op een spoedig herstel van het koninkrijkje Juda. Laat staan op een spoedige komst van het koninkrijk van God. Dat kun je vergeten. Een soevereine staat. Waar de Joden kunnen wonen. Waar een zoon van David op de troon zal zitten. Waar een tempel is. Waar de Heere woont. Vergeet het maar. De politieke situatie, de geopolitieke situatie, staat dat helemaal niet toe. Geloof je werkelijk dat de tijd van onafhankelijkheid zou aanbreken met deze Darius aan de macht? Die alle opstanden met geweld onderdrukt. Als hij hoort dat de Joden daar in Jeruzalem de tempel gaan herbouwen, dan kan hij dat wel eens zien als een daad van rebellie. Van opstand. Geen wonder dat ze nog weer een reden hadden. Vorige week hebben we andere redenen nog meer genoemd, gehoord. Hè? Maar dat ze nu nog een reden hebben om te denken, ja, laten we maar even die herbouw van de tempel maar even uitstellen en wachten op betere tijden. Maar dan krijgt Zacharia wat te zien in die situatie. Vers 8. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de meerten die zich in de diepte bevonden en achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Een man op een rood paard. De kleur in het Hebreeuws wijst op bruinrood, een soort hazelnootkleur. Een rood-bruin glanzend paard wat koninklijk uitstraalt. En hij staat tussen de meerten in de diepte. Meerten, dat zijn bomen met prachtige bloesems, roze of wit. En die groeien langs de kant van het water, want die houden van heel veel vocht. Daarom groeien ze in de diepte, want in de diepte, dat zijn de plekken waar het water naartoe stroomt. En deze meerten staan dan ook symbool in het Oude Oosten voor voorspoed en voor welvaart. En die meerten die komen in het visioen, die tekenen die tijd van voorspoed en herstel uit die er komen gaat. En daarom zei ik daar straks al, denk ik, dat Psalm 1 het over zo'n meerteboom heeft. Want het blad van een meerteboom verwelkt niet. Die zijn het hele jaar groen. En die draagt vrucht in de vorm van purperkleurige bessen. En van de vrucht en van de bladeren wordt een geurige olie gemaakt. En die bladeren van de meertenbomen die worden gebruikt nog steeds op het Loofhuttenfeest. Op Sukkot. Het feest waar het einde van de woestijnreis herdacht werd. Dat de Heere in die woestijnreis voor zijn volk gezorgd heeft nadat ze uit Egypte waren bevrijd. Dus die meerten staan ook voor het feest wat gaat over bevrijding van onderdrukking. Dus Zachariah die kijkt vanuit de puinhopen van de stad Jeruzalem naar beneden, de diepte in. Ik denk heel letterlijk de diepte in, dat hij het Kidrondal inkijkt. En dat hij bij die week Kidron de meertenbomen ziet, die getuigen van een tijd van voorspoed en tijd van vrucht dragen. Dat is al een belofte op zich. En dan ziet hij daar ook een man op een rood paard met achter hem rode, bruine en witte paarden. Nou, wat werden paarden voor gebruikt in die tijd? Nou, over het algemeen voor twee dingen. Een koninkrijk had paarden voor twee belangrijke doelen. In een tijd van vrede konden ze snel boodschappen overbrengen over een heel groot gebied. Je komt ze ook tegen, bijvoorbeeld in het Bijbelboek Esther, de lopers worden ze daar genoemd. Als dan de koning een boodschap wil doen uitgaan over zijn hele rijk, dan gebeurde dat met paarden, want die kunnen hard rennen. En die kunnen die boodschap brengen op de plaats waar ze moeten zijn. Het was als het ware het internet van die dagen, de paarden. Maar ze werden in tijd van oorlog ook gebruikt in de strijd. Wie de meeste paarden had, was de sterkste. Wat in onze tijd de drones met hun bommen zijn. Nou, en uit de uitleg van Zachariah 1 vers 10 blijkt dat die paarden voor dat eerste gebruikt zijn. Ze zijn rondgetrokken. Of ze zijn uitgezonden door de Heere om heel de aarde door te gaan. Om heel de aarde te doortrekken. Rondgetrokken over de aarde, zou ik liever vertalen. En ze zijn nu teruggekomen om verslag uit te brengen aan hun generaal, die man op dat rode paard. Maar deze paarden hebben dus blijkbaar overal vrije toegang. Ze doorkruisen de hele aarde. Gods engelen, denk ik dat het over gaat. Ze hebben toegang tot het Kremlin en tot het Witte Huis. Ze komen in Brussel, in Den Haag, in Parijs en in Rome. Ze weten alle uithoeken van de aarde te bereiken. En ze weten wat er overal besproken wordt, wat er besloten wordt in het diepste geheim. En ze brengen verslag uit. Deze paarden, die staan daarmee symbool voor de alwetendheid van God. Die overal wiens toezicht over alles gaat. En over zijn almacht, want denk je eens in, deze generaal die kan tegen zijn ruiters zeggen, gaan jullie de hele aarde maar eens even rond en kom dan terug en breng verslag uit en vertel mij wat er aan de hand is. En ze kunnen gaan. Er is geen grens waar ze worden tegengehouden. Ze hebben vrije toegang. Darius de Grote, die kan de legermachten van de Heere niet tegenhouden. En Trump en Poetin ook niet. En deze paarden openbaren dat God soeverein is in een tijd waarin grote wereldspelers hun macht tonen. Koningen en presidenten, ze mogen machtig zijn, maar de Heere is almachtig. En je kan als leger met je F-35's het luchtruim van grote landen kunnen bedwingen, waardoor er geen vliegtuig meer invliegt. Maar in het hemelse luchtruim vliegen de engelen af en aan. En die hoeven niet bang te zijn voor welk luchtweer, afweer, geschut dan ook. Die zijn daarvoor onbereikbaar. Ze kunnen ongehinderd de opdrachten uitvoeren die de Heer Jezus ze vanaf de troon geeft. Is dit niet een geweldige houvast voor mensen die gebukt gaan onder de onderdrukking van aardse machthebbers? Voor mensen die zeggen, hoe veilig is het om openlijk te belijden dat je een christen bent? De Heere is overal aanwezig. Hij ziet alle dingen. Hij weet alle dingen. Hij is nooit ver weg. En hij is soeverein. Geen aardse macht kan hem stoppen en zijn plannen dwarsbomen. De Heere laat in dit visioen zien, Zacharia, ik ben de Almachtige. Die de hele wereld beheerst. Je kan misschien denken, de Heere is ver weg van Jeruzalem, want hij is weggetrokken 70 jaar geleden met de ballingschap. Terwijl hij in werkelijkheid heel dichtbij is. Hij staat daar beneden in het Kidrondal. Klaar om te helpen. Ja, wie is die man daar op dat rode paard? Het is in ieder geval een hele hooggeplaatste engel. Vers 11 noemt hem de engel van de Heere die tussen de meerte stond. De engel van de Heere. Ik denk dat we het hier hebben over de aanvoerder van de hemelse legermacht, de Heer Jezus. De kleur rood van zijn paard zou dan staan voor de kleur van macht en de kleur van oordeel. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar de Joden die op de puinhopen van Jeruzalem treuren dat de Heere verdwenen is uit Jeruzalem. En waar moeten we nou beginnen om die tempel te herbouwen nu God nog zo ver weg is? Ze krijgen te horen, nee, de Heere die staat daar al in het dal. Op een steenworp op afstand van Jeruzalem. Hij is nabij en hij staat te popelen. Om de volgende bladzijde van de geschiedenis om te slaan. Want die geschiedenis is in zijn hand. Dat is wat Zacharia te zien krijgt. Dat brengt ons ten tweede wat Zacharia hoort. Hij hoort het hartstochtelijke gebed van die engel van de Heere. De engel van de Heere, die krijgt het verslag te horen van die paarden die bij hem terugkomen en die zeggen, wij zijn, vers 11, het tweede gedeelte, wij zijn de aarde doorgegaan en zie, heel de aarde zit neer en is stil. Ja, is dat nou positief? Als het zo rustig is? Als er niks lijkt te gebeuren? Nou, die rust en stilte is vaak positief, dat is waar. Maar hier is niet positief, blijkens de reactie van de engel. Want de engel, die zegt in vers 12, die is verontwaardigd en zegt, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem? Hoe lang nog? Die 70 jaar, die zijn toch onderhand wel een keer voorbij? Ja, het hele rijk, de hele wereld is rustig en stil. Waarom? Omdat Darius met harde hand regeert en elke opstand in de kiem smoort. Daarom is het rustig. Je bekijkt het wel om je nek uit te steken, om je kop boven het maaiveld uit te steken. Want Darius, die is alleen maar gebaat bij rust. En als er iemand een beetje onrustig wordt en een protest optreedt, ja, dan slaat hij dat met harde hand af. Dat is een valse rust, hè? De aarde zit neer, maar is stil. Maar er is geen enkele aanwijzing dat het de rust is die er zal aanbreken. De vrede van het Koninkrijk van God. Is het vandaag anders? Ja, als je niet rekent met Gods soevereiniteit en Gods almacht, dan zeg je toch, van het Koninkrijk van God, daar lijkt voorlopig niks van terecht te komen. In plaats dat je het gedachte kan hebben, we komen steeds een stapje dichterbij, het gaat steeds wat beter. Nee, we gaan steeds stapjes achteruit. De rijken worden rijker, armen worden armer, worden steeds meer mensen onderdrukt. Inkomensgelijkheid, dat komt steeds, die gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De wereld wordt steeds goddelozer als je naar moreel kijkt. Moreel verval. Een paar weken geleden, met die proeven van abortus in een ziekenhuis zonder medische oorzaak. Waarbij 22 weken oude baby's tot 24 oude baby's nog worden geaborteerd. kan, het mag allemaal. Wij hebben het nodig om net als in die tijd van Zacharia zicht te krijgen op de almacht van de Heere, die op het punt staat om verandering te geven. Om de wereld vanuit dat perspectief te zien. Vanuit het perspectief van die man op het rode paard. De Heer Jezus is nabij. En hij is degene die komen zou. En die er ook al is. En die belijdenis waar we elke dienst mee beginnen. Die was en die is en die komt. Is alles beslissend om staande te blijven. Dat we daaraan vasthouden. Dat blijven we zien. De Heer Jezus heeft alles in zijn hand. En hij komt. Hij komt. Ja, voor de oppervlakkige kijker in de tijd van Zacharia wees niets op het spoedige herstel van het koninkrijk van God. Ze hadden alle reden om te zeggen, laten we maar niet aan die tempel bouwen. Het heeft toch geen zin. Maar wie leeft bij de realiteit van het visioen, die zegt het tegenovergestelde. De Zoon van God is vlakbij. En hij kan elk moment komen. En dat geeft moed, dat geeft kracht, dat geeft houvast. Dat geeft dat we tegen elkaar zeggen, we moeten opschieten met de bouw van die tempel. We moeten investeren in dat koninkrijk van God, want de Heer Jezus komt spoedig. We moeten doorgaan met het werk in de gemeente, in de overtuiging. De Heere zal nog toevoegen. De Heere bouwt zijn gemeente. En die moet klaar zijn straks voor zijn wederkomst. En let op wat de engel dan zegt in vers 12. Hij gaat bidden. Hij zegt, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Sommige mensen zeggen, nou zie je wel, die engel kan nooit de Heer Jezus zijn, want de Heer Jezus zal toch wel weten wat de Heere gaat doen. Wat zijn vader gaat doen. En Die staat er toch niet verontwaardigd te bidden van die 70 jaar zijn nou toch wel een keer voorbij. Ik denk juist dat dit een geweldige bevestiging is dat het de Heer Jezus is. Want over zijn eigen wederkomst zegt hij zelf in Markus 13 vers 32. Dat die dag en dat moment aan niemand bekend is. Niet aan de engelen in de hemel. En ook niet aan de Zoon, alleen aan de Vader. En de engel des Heren, zelfs de Zoon van God, kent Gods timing niet. Hij kent wel de schriften en Gods belofte. En daar pleit hij op. Heer, u hebt toch beloofd. 70 jaar duurt die ballingschap. En die tijd is toch inmiddels wel voorbij. Dan zal u toch terugkeren naar Jeruzalem. Dan gaat u zich toch ontfermen, Vader, over uw volk. En over die stad die u zelf uitgekozen hebt. En u zal toch die mensen terugbrengen, uw volk terugbrengen naar het heilige land. En dan gaat de Heere, lees maar gerust, de Vader in vers 13, de engel bemoedigen met goede en troostrijke woorden. En ik denk dat het die woorden zijn waarmee die engel bemoedigd en vertroost wordt. Die Zacharia vervolgens moet preken. In het gebed van de engel zitten belangrijke lessen voor ons. Hè? Hij bidt. Het is een voorbeeld voor ons. Hij bidt vanuit Gods belofte. Dat deed Daniel in Daniel 9 ook. Een krachtig gebed. Een gebed dat verhoord wordt. Is een gebed wat pleit op Gods belofte. En dan mag je het best uitroepen, Heere, hoe lang nog? U hebt het toch beloofd, bij de doop, dat u dit kind, dat u uw hand op dit kind legt. U hebt zich toch aan hem, aan haar, aan mijn kinderen verbonden. Hoe lang duurt het nog voordat u ze doet terugkeren? Als je met kracht wil bidden, moet je de schriften kennen en daarvanuit bidden. Vanuit de belofte die de Heere zelf geeft. Dat is een gebed wat de Heere behaagt, wat hij graag hoort en wat hij verhoort. Maar eens bij de derde gedachte, wat Zacharia moet preken. Hij mag preken hoe Gods koninkrijk eruit gaat zien. Die engel geeft opdracht aan Zacharia, predik. Dat is trouwens niet de engel van de Heere die daar tussen de mirte staat, die dat tegen hem zegt. Nee, dat is die engel die bij hem staat. En die hem de visioenen in het vervolg ook verder uit gaat leggen. En Zacharia moet gaan prediken en zijn preek heeft 3 punten. Elk punt begint met zo zegt de Heere. Dat zie je in vers 14, in vers 16 en in vers 17 weer. Allereerst dus, zo zegt de Heere, vers 14, van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Hier staat met zoveel woorden, nee, ik ben Jeruzalem niet vergeten. Ik zal de heidenen die Jeruzalem verwoest hebben, die zal ik straffen. Wordt verder uitgewerkt in de tweede visioen. Ik heb die heidenvolken dan wel gebruikt om mijn volk te straffen. Om door hand van Nebukadnezar ze mee in ballingschap te nemen. Maar die heidenvolken, die zijn hun woede, die zijn de grenzen ver te buiten gegaan. Die zijn met veel te harde hand tegen mijn volk tekeer gegaan. Dus het eerste wat Zacharia moet zeggen, de Heere is Jeruzalem niet vergeten. Al lijkt dat nu wel zo, nu die stad in puin ligt. En die heidenvolken met Darius aan de top, die denken, mij kan niks overkomen, want ik heb alle touwtjes stevig in handen. Die straat van Hormuz is in mijn macht. Als ik tegen mijn legermacht zeg, hij moet open, dan gaat hij open. Die zorgeloze heidenvolken, die zullen zeker gestraft worden. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. Dat is het eerste dat Zacharia moet preken. Het tweede punt van zijn preek is vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Let op de volgorde. Hij zegt, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd. De eerste steen van de tempel is nog maar amper gelegd. Het fundament ligt er alleen nog maar. Maar de Heere zegt, kijk, ik ben er al. Ik ben al teruggekeerd. Hier sta ik. In het dal, tussen de mirten. Vlakbij. En die tempel, die zal gerestaureerd worden. Die zal herbouwd worden. Dat er een God is, dat zal straks ook zichtbaar worden. Dat er een God woont in Israël. En dat er een plaats is waar zijn volk hem aanbidden zal. En als we dit doorvertalen naar het Nieuwe Testament, dan zegt Petrus, gemeente, jullie zijn die tempel. Jullie zijn de plaats waar de Heere aanbeden wordt. En dat is nu nog overal op de aarde verspreid, in de verstrooiing. Maar er komt een tijd, dan zullen we de Heere weer aanbidden in Jeruzalem. Waarom? Omdat de Heer Jezus dan in Jeruzalem teruggekeerd is. En dan zullen we jaarlijks naar Jeruzalem gaan. Om hem daar te ontmoeten. En hem te aanbidden. Hij is namelijk de uiteindelijke vervulling van de tempel. Hij heeft er zelf van getuigd. Ik ben de tempel. Breek deze tempel dan maar af. En ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Ziet u dat er vanuit die tempel van het Oude Testament, de tweede tempel, die Zerubabel en Jozua moeten herbouwen, een lijn ligt naar nieuwtestamentische tijd, waar de gemeente nu nog de zichtbare tempel is op aarde en waar straks de Heer Jezus in zijn volheid de tempel zal zijn als hij naar de tempel komt om daar plaats te nemen op de troon van zijn vader David. Na zijn wederkomst zullen we hem bidden in Jeruzalem, in Sion, waar hij zal zijn. En dan het derde punt van Zacharia, zijn preek, vers 17, predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. De Heere belooft, er zal een koninkrijk zijn in Israël. Jeruzalem als stad is naar de ballingschap niet afgeschreven. Ook in deze tijd geldt dat nog. De Heer Jezus heeft Jeruzalem uitgekozen als de plaats van zijn wederkomst. Van daaruit zal hij de wereld regeren. Er is hoop voor Jeruzalem, de stad van de vrede, waar de vrede voor zijn voet aan de grond zal zetten. Zacharia moet preken. De Heere keert werkelijk terug naar zijn volk. In die tijd was de vervulling, God komt weer in Jeruzalem wonen, daar in de tempel die herbouwd wordt. In onze tijd is de boodschap, de Heer Jezus zal weer terugkomen naar deze wereld in Jeruzalem, waar hij voet op de Olijfberg zal zetten. En zijn koninkrijk voorgoed aanbreekt. En Zacharia zegt, ja, die heidenvolken, die zullen dan gestraft worden. Die overmacht, wat nu een overmacht lijkt, waar je niets tegen begint, die zullen straks onderworpen worden, stuk voor stuk, aan de Heer Jezus. En dan zal er werkelijk vrede zijn. Weet je, is dat niet ook de verwachting van die andere Zacharias, waar hij van zong vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus? Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om hier midden in de zomer met 25 graden en meer de lofzang van Zacharias natuurlijk op te geven, dat snapt u wel. Maar Zacharias, die zong er al over. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van zijn, in het huis van David, zijn knecht. Zacharia wist, als die zoon van David komt, dan zal zijn koninkrijk ook komen. Daar heeft hij al van gesproken bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Hij zal ons verlossen uit de hand van onze vijanden en wij zullen hem dienen zonder vrees. Zacharia wist niet dat dat bij de eerste komst van de Heer Jezus nog niet ten volle vervuld zou zijn. Maar hij had die verwachting wel, die toekomstverwachting. Wij zullen hem dienen zonder vrees, in heiligheid, in gerechtigheid, alle dagen van ons leven. Hij heeft het over dat nieuwe Jeruzalem waar we zullen wonen. En hem zullen dienen waar wij zelf heilig en zullen zijn in een verheerlijk lichaam. En waar er geen vijand meer zal zijn. Gemeente, die tijd breekt spoedig aan. Dat duurt niet lang meer. Als je leeft bij de belofte uit het woord, dan weet je, het duurt niet lang meer. Ondanks dat vanuit een oppervlakkige blik allerlei mensen, zelfs kerkelijke mensen, kunnen zeggen, ja, waar is nou de belofte van zijn komst? Waar blijft hij nou? Het lijkt er niet op dat hij komt. Waar wachten we nou al zo lang op? Maar doordat de Heer ons een ander zicht geeft, een andere visie, een ander visioen, zeggen we, ja, het lijkt wel alsof het in de wereld allemaal de verkeerde kant uit gaat. En dat het er allemaal slechter op wordt, dat is ook zo. Maar de Heere, die staat al te wachten. De Heer Jezus staat te wachten op het teken van zijn vader. Als die zegt, mijn zoon, en nu is het genoeg. De tijd is gekomen, ga jij maar terug. Reken af met al die vijanden en verlos degene voorgoed die op jou hun vertrouwen hebben gesteld. Die jouw komst hebben lief gehad. Gemeente, wat een heerlijke toekomst krijgt Zacharia hier te zien. Iets om naar uit te kijken. Iets om bij te leven nu. Dat Christus regeert vanuit de hemel. En straks hier op aarde vanuit Jeruzalem. Wat een gezegende tijd zal dat zijn. En wat ben je dwaas als je je hart zet op het hier en nu. Dan ben je gezegend als je zegt, ja, dat koninkrijk wat spoedig komt, daar ben ik van, daar hoor ik bij. Het koninkrijk van de Zoon van God, die wij verwachten vanuit de hemel. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. we samen danken en bidden. Heren, wij zien met groot verlangen uit naar dat eeuwig koninkrijk van u. Dat koninkrijk wat geen einde kent. Waarin er niet meer gevreesd hoeft te worden als er een nieuwe heerser opstaat wat er van hem of haar verwacht moet worden. Want er zal nooit een andere heerser opstaan dan u, Heer Jezus, de koning uit het nageslacht van David. De koning die door God zelf aan ons gegeven is. En die met recht en genade deze wereld zal heersen. Die in een tijd zal geven dat alles anders wordt. Er geen tranen en er geen rouw meer zal zijn. Heer Jezus, we zien uit naar die dag dat iedereen zal zien dat u komt op de wolken met bazuingeschal. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag om naar uit te zien. Ach Heer Jezus, we kunnen het ons niet voorstellen. Het zal alle voorstellingen te boven gaan. Ja Heer, we zien er met groot verlangen naar uit en we zeggen, wanneer komt die dag toch? Ja, er moeten nog dingen gebeuren. U hebt nog dingen in uw tijdspad openstaan. Het volk van Israël moet nog tot bekering gaan komen. Zij die nu nog vertrouwen op kracht en geweld, op hun leger en op de sterke economie die ze hebben, door de grote gaven van wijsheid en inzicht die u ze gegeven heeft op wetenschappelijk gebied. Maar Heere, sla het allemaal maar uit hun handen en geef dat ze in de dreiging in deze wereld op een gegeven moment niet meer anders kunnen dan alleen het uitroepen naar u, Heer Jezus. En zullen zien op degene die ze gekruisigd hebben. Ja, Heere, wij bidden u voor uw volk Israël. Dat u daar vrede zal geven in Jeruzalem. Dat u ze bewaart als de appel van het oog. En dat u velen in de volkeren van rondom zal trekken tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in Jezus Christus ook hun God en Vader is en wil zijn. Heren, mogen we zo de nieuwe week ingaan met toekomstverwachting. Uitziende op wat u doet in de geschiedenis. Wetende dat het voor het oog allemaal zo anders kan zijn. En hopeloos kan zijn, kan lijken. Maar dat de ogen van het geloof iets heel anders mogen zien. Geef ons die ogen. Geef ons die visie. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is het gebed des Heren. Het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En werp de troon van de Satan ten neer. Het gebed des Heren, vers 3. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.